Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, de tekst voor de preek vanmorgen begint met het woordje wie. Wie heeft onze prediking geloofd? We zingen dat woord ook nu in Psalm 24, het tweede vers. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die Godgewijde top voor het oog van Sions God betreden? Ook het derde vers. Die zal door Heren gunst geleid, zegen en gerechtigheid ontvangen. Psalm 24, het tweede en derde vers. Naar de heilige wet Gods en de samenvatting ervan zingen uit Psalm 119, vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Psalm 119, het 65ste vers. Stellen we ons eerst onder de tucht en onder de belofte van de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het dienst is uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog wat onder op de aarde is, nog wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij nog uw zoon nog uw dochter, uw dienstnecht nog uw dienstmaagd, uw vee nog uw vreemdeling uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde hij die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Zijn dienstnecht, nog zijn dienstmaagd, zijn os, nog zijn ezel. Nog ook maar iets dat van uw naaste is. En Jezus samenvattende antwoordde en zei, gij zult lief hebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. Het tweede aan dit gelijk is, ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. In het gebed van de gemeente geven wij de volgende voorbeden zijn plaats. Allereerst mogen we dank zeggen met Sanny Wiegers. Prins Bernhard staat 18 die een goede uitslag kreeg. Er zijn ook geen nabehandelingen nodig verder. Voor de heer Gert van der Hoevel, geen 12a, die deze week de eerste chemobehandeling kreeg. En over enkele maanden opnieuw onderzoek krijgt. Lotte de Visser, horen dat 48 bodegraven. Die met hoge koorts in het ziekenhuis opgenomen werd en nu weer thuis mag zijn. Mevrouw Barnard Bruin, het oude land in Woerden, die steeds verder verzwakt. De kinderen en kleinkinderen van de heer P.C. Vroege, gewond hem het gloeiende spijker 1 te Nieuwerbrug, die jongsleden woensdag begraven werd. En mevrouw Bos Verwoerd, Westeinde 55, die in het Groene Hartziekenhuis in Gouda verblijft, na een ontsteking aan de evenwichtsorganen. zoeken nu gezamenlijk Gods aangezicht in ons gebed. Heere, die in de hemelen zijt, almachtige, zeer barmhartige Vader, u laat ons de derde lijdensweek en de derde lijdenszondag ingaan. Zondag op u ons de prediking wilt geven van de knecht des Heren, van de Heer Jezus Christus, in zijn lijden, in zijn vernedering, in zijn kruisdood. We danken u daarvoor, Heren, dat u niet alleen uw Zoon gaf tot het enig offer onze schuld, maar dat u ook geeft de dwaasheid der prediking om dat offer midden in uw gemeente te stellen en neer te leggen. En daarom bidden we, geef. Geef uw dienaren geen ander verlangen dan hem te prediken. Uw knecht, onze zaligmaker. En geef uw gemeente, Heere, geen ander verlangen dan te horen, te ontvangen, te bidden en te zingen met al wat in ons is. Met heel ons hart en met heel onze ziel, Heere. Trekt u onze gedachten die we soms uit zoveel hoeken vandaan moeten rapen. Trekt u ze, Heere, bijeen tot de gerichtheid op u in al wat deze dienst gebeuren mag. En boven alle dingen, Heere, bidden we u. Geef uw dienaren, uw gemeente, geef geloof. Want Heer, hoeveel preken kunnen er niet gehouden of gehoord worden, die geen geloof voortbrachten. Want Heer, zo zijn wij als zondaren, niet aangelegd op geloven. En van nature niet dat we er zitten op zitten te wachten om gered te worden. Integendeel. Alles in ons wil er langs heen en omheen. Zo verdorven en verkeerd, Heer. Zelfs zo verkeerd dat we er niet eens van verlost willen worden van onze verkeerdheid. Heer, en vanuit dat besef roepen, schreeuwen wij naar u omhoog. Wil, Heere, uw arm onder ons openbaren vanmorgen, vandaag, onder ons in uw huis en onder allen die u en vader ook met ons meeluisteren, openbaar de arm van uw macht, openbaar de werking van uw Heilige Geest. In bijzonder aan het begin van deze voorbereidingsweek op uw heilig avondmaal, geef ons allen een gezegende week. Wat zou de Satan allemaal niet willen doen, Heren? Om ons af te leiden, om ons te verwarren, te verstrooien of wat dan ook. Maar Heere, openbaar de macht van uw Heilige Geest. En geef ons een week van zelfbeproeving voor uw aangezicht, die tot geloof leidt. En die geloof zuivert en reinigt. En geef ons een gezegende voorbereidingsweek, met discipline en trouw in onze stille tijd, met oprechtheid van ons hart. Geef ons de werking van uw Heilige Geest. Geef die ook aan allen die nog geen belijdenis hebben gedaan, kinderen, jongeren, zowel ouderen. Laat het verlangen wekken om belijdenis te doen. Zegen alle catechizanten, alle belijdeniscatechizanten in het bijzonder. En Heere, geef dat het mogen ontvangen uit uw hand. Een diepe en een brede werking van uw geest die heen stuwt naar uw heilig avondmaal. Die heen stuwt naar de grote dag van uw wederkomst. En die gedachten daarop richt en die harten daarvoor opent.
Heer, we geven dat we dat mogen ondervinden deze week. We zeggen u dank, Heer, dat u ons deze voorbereidingsweek in laat gaan. Ons opnieuw daar de gelegenheid voor geeft. We zeggen u dank met Sanny Wiegers voor de goede uitslag die er zijn mocht. U weet alle zorg die van haar af mag glijden. Geef dat ze naar haar wens, haar kracht, haar leven in uw dienst besteden mag. En dat voor haar, haar man en gezin, de zegen blijven mag en mee mag blijven gaan. We dragen ook zorgen in de verdere familie rondom haar broer aan u op. Wees ook hem nabij. We dragen Gert van der Hoeven aan u op. We bidden om resultaat op de eerste week van chemobehandeling. En om kracht en volharding, ook weer in het wachten op een volgend onderzoek met uitslag. Gedenkt u mevrouw Barnard en richt haar hart, haar oog op u. Als de lichamelijke krachten verzwakken, laat dan de geestelijke kracht mogen toenemen. Gedenk ook de kinderen en kleinkinderen in het omringen en om haar heen staan. We zeggen dank dat Lotte de Visser weer thuis kwam uit het ziekenhuis. Dat u haar leven droeg en spaarde. Geef haar ouders uw genade om haar naar lichaam en ziel te omringen, te verzorgen. En wilt u het zegenen, Heere. We dragen mevrouw Bos aan u op, die in het ziekenhuis opgenomen moest worden. We zeggen u dank dat er weer herstel mag zijn. Geef er een spoedige thuiskomst en dat de plotselinge inkeping op haar levensweg vooral verbinden mag aan u, om u haar rotsteen te vinden. We dragen de kinderen, kleinkinderen van de heer Vroege aan u op. Wees met hen uw vader en opa overleden is. En we de bovenom de trekkende kracht van uw genade, dat die hun alle leven omvatten mag en tot u leiden mag. We zeggen u dank voor de opbrengst van de zendingsverkoping, hoe u zoveel goeds erin gegeven hebt. Zegen de gelden die er binnen mochten komen. En geef ook uw zegen op alle arbeid die eraan verricht mocht worden. We bidden u voor allen die ons regeren. Dat ze alle gelegenheid het mogen doen in het besef. Dat ze doen bij de gratie God. We dragen het ongeboren leven aan u op. Geef dat er plaats mag blijven voor elk ongeboren leven om welkom te zijn bij ouders in de samenleving. En geef ons allen tezamen uw genade om in de tijd waarin we leven en ontwikkelingen van de maatschappij op wacht te staan. Waakzaam op onze post te zijn. Om ons heen ziend op de ontwikkelingen. Omhoog ziend naar de wolken. Van waar gij komen zult. Hoor ons en maak ons bereid. Om Jezus wil. Amen.
Wij openen de schriftgemeente in Jesaja. Jesaja 52, 53. Vanmorgen lezen we Jesaja 52 vanaf vers 13. Tot en met 53 vers 3. Onze eerste schriftlezing is uit Jesaja 52. Te beginnen bij het 13e vers. Opnieuw dus uit het 4e lied van de knecht des Heren in Jesaja. Jesaja 52 vers 13, waar het woord Gods aldus spreekt. Ziet, mijn knecht zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd en verheven, ja zeer hoog worden. Gelijk als velen zich over u ontzet hebben. Al zo verdorven was zijn gelaat meer dan van iemand. En zijn gedaante meer dan van andere mensenkinderen. Al zo zal hij vele heidenen besprengen. De koningen zullen hun mond over hem toehouden. Want aan wie het niet verkondigd was, die zullen het zien. En die het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een rijsje voor zijn aangezicht opgeschoten. En als een wortel uit een dorre aarde.
Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, was er geen gestalte dat hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht. En de onwaardig stonden de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. En een ieder was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht. We hebben hem niet geacht. Tot zover dit deel van Jesaja 53. De tekst voor de preek is het eerste vers. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? We letten eerst op de vraag. En ten tweede op de verklaring. De vraag van onze tekst en de verklaring van onze tekst. Deze tekst komt nog twee keer voor in het Nieuwe Testament. En laten we dat ook met elkaar doornemen. Allereerst in Johannes 12. In Johannes 12, vers 37 en 38. Het Johannes-evangelie, hoofdstuk 12, de versen 37 en 38. Daar lezen wij het woord Gods. En hoewel hij, de Heer Jezus, zoveel tekenen voor hen gedaan had, nochtans geloven ze in hem niet. Opdat het woord van Jesaja de profeet vervuld werd, dat hij gesproken heeft: Heere, wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? En Paulus haalt deze woorden aan in Romeinen 10. Romeinen 10, de versen 14 tot en met 16. Romeinen 10, vers 14 en volgende, waar deze woorden ook op de niet-Joodse volken wordt betrokken. Hoe zullen ze dan hem aanroepen in welke ze niet geloofd hebben? En hoe zullen ze hem geloven van welke ze niet gehoord hebben? En hoe zullen ze horen zonder die hun predikt? En hoe zullen ze prediken indien ze niet gezonden zijn, worden? Gelijk geschreven is: hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen. Doch, zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Want Jesaja zegt: Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Tot zover de schriftlezingen. De tekst dus Jesaja 53 vers 1. Namens uw kerkenraad zijn er vandaag de volgende afkondigingen. Allereerst de diensten aanstaande zondag, 28 februari, de vierde Lijdenszondag. Op een beide diensten zelf voor te mogen gaan. In de morgendienst de bediening van het heilige avondmaal. In de avonddienst de dankzegging en nabetrachting daarop. In verband ermee is aanstaande woensdagavond, 4 februari, om 19:30 een kerkdienst. Ik hoop er zelf voor te gaan. Laten we met en voor elkaar bidden om een gezegende dienst in de voorbereidingsweek. Na die kerkdienst zal het censuren morgen worden gehouden in de consistorie vanaf 9:15 tot 9:45 zal het moeten zijn, na de kerkdienst. Vanavond naar de avonddienst is een jeugdvereniging, dus van harte daarvoor jullie uitgenodigd. Deze week gaan de catechisaties door, niet gaan door, de belijdeniscatechisatie en de groepen van diaken van Dijk. De andere groepen gaan wel door. De collecten, de eerste voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de uitgang voor de kerk, worden van harte aanbevolen. En laten wij gaan zingen ter inleiding op de preek uit Psalm 22, waar we zingen van Christus in zijn vernedering en in zijn verhoging, de versen 4, 11 en 16. Vers 4, al wie me ziet, bespot mij boos te moe. Vers 11, verlos me van de leeuw die woedt en tiert. Dan wordt uw naam door mij met roem verheven. En vers 16, ze komen aan door het goddelijk licht geleid. Psalm 22, vers 4, 11 en 16.
Jesaja 53, vers 1 is dus de tekst voor de preek. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? We letten op de vraag en ten tweede op de verklaring. Gemeente, wie heeft geloofd? Wie gelooft er? Dat is de vraag inderdaad, die aan het begin van de voorbereidingsweek ons zo na mogelijk aan en in het hart gelegd wil worden. En het is als we over nadenken, en dat gaan we natuurlijk doen vanmorgen, dat is natuurlijk dezelfde vraag waar het eens om zal gaan, wie weet hoe snel, als we staan voor Gods rechterstoel. Want als we allen zullen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, dan zal ook voor die rechterstoel de vraag zijn, wie heeft geloofd? Het geloof, dat geeft de doorslag. Het geloof maakt de scheiding. Want wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. Doch wie niet gelooft, die zal het leven niet zien, maar de toren Gods blijft op hem. Dus of het erom gaat, om het geloof, dat beslist uiteindelijk tussen binnenkomen of buitengesloten worden. En dat beslist ook tussen aangaan en niet aangaan aan het heiligavondmaal. En toch, dat kun je voor jezelf een beetje nagaan, en toch schuif je die vraag eigenlijk makkelijk of graag maar een beetje voor je uit. Is niet? Vooral als je ergens een beetje denkt of bang bent of aanvoelt dat het antwoord op die vraag nog niet zo heel makkelijk of gunstig uit zou kunnen pakken. Dan ben je toch geneigd te denken, nou ja goed, dat deze week ziet nogal druk uit, dat komt dan een volgende keer wel. En daar ga ik nog wel eens een keer me heel intensief mee bezighouden. Stel dat ik ooit weer ziek dreig te worden of zo, dan komt dat wel. Terwijl je allemaal best wel weet, ja, dat later, dat kan ook een keer te laat zijn. Hè? En daarmee zo ontzettend nodig en heilzaam dat we in elk geval 4 keer per jaar in de 4 voorbereidingsweken deze vraag naar ons toe krijgen. En we als het ware ons maar voor het blok laten zetten aan het begin van de voorbereidingsweek door die vraag, wie heeft er geloofd? Als een wegversmalling op je levensweg, van 4 rijbanen moet je op 1 rijbaan, dan is het natuurlijk loeigevaarlijk om maar gewoon door te rijden op een andere baan. Wegversmalling. En we kunnen er maar 1 voor 1 langs. En ieder heeft die vraag voor zichzelf en voor God te beantwoorden. Heb ik geloofd? Beproeft u zelf of u in het geloof bent. En wat zou het dwaas zijn, bijbels gezien dwaas, om dan maar een binnenweggetje om die vraag heen te nemen. Niet doen. Nou kan iemand denken, we kennen elkaar ook onderhand wel natuurlijk, hè, van ja, maar als je het nou al weten mag, als je dat nou voor jezelf toch weten mag, dat je mag geloven. Moet je dat dan toch elke keer weer opnieuw afvragen? En elke keer doen alsof je daar nog helemaal niks van af weet? Of, als je dan mag weten dat je gelooft, je bent toch ook de vorige keer niet voor niets aangeweest, zit je dan eigenlijk deze preek een beetje er, nou ja, voor spek en bonen bij, omdat je het antwoord op die vraag, gelukkig, toch al positief voor jezelf in mag vullen. Nou gemeente, zeker niet. Want het jezelf beproeven of geen geloof zijt, dat dient ook, en zeker ook, om het geloof dat er zijn mag, weer te louteren. De beproeving van het geloof,
is als de oefening van de spieren, is als het poetsen van het koper, juist door de beproeving van het geloof, wordt dat geloof, als het er al mag zijn, nog weer versterkt, nog weer verdiept, nog weer verrijkt. Om nog maar te zwijgen over dat andere, juist door de beproeving van het geloof, leer je weer, als je geloven mag, om je daarover te verwonderen. Om me daarover te verwonderen dat ik al geloven mag. Want kijk, zeggen dat geloof een wonder is één ding. En dat zal niemand ontkennen. Maar het ook als een wonder beleven, dat is nog wel wat anders. En de beproeving van onszelf dient ook juist om het geloof dat er mag zijn, te versterken, maar ook weer des te meer te laten trillen van verwondering en van dankbaarheid. Dus daarom juist die vraag voor ons allemaal. Wie gelooft er? Om precies te zijn, staat er, wie gelooft onze prediking? Wie heeft onze prediking geloofd? Dus onze tekst verbindt het geloof direct met de prediking. Want kijk, er zijn wel mensen die vlotjes zeggen, ja, maar ik geloof wel. Ook mensen buiten de kerk, ja, maar je moet niet denken dat ik niet geloof, ik geloof wel. Nou, dan zou een goede vraag zijn, ja, wat gelooft u dan eigenlijk? Of, wat gelooft u dan precies? In onze tekst heeft dat geloof dus heel duidelijk een inhoud, hè? Een voorwerp, hè? Onze prediking. En dan zagen 14 dagen geleden al, wat dan in dit verband van dat vierde lied van de Knecht des Heren, wat dan die prediking is, die prediking inhoudt. Dat de Knecht des Heren, het slot van Jesaja 52, vernederd zal worden, geschonden meer dan van iemand zijn gelaat. En dat de Knecht des Heren weer verhoogd en verheven, ja, zeer hoog zal worden. Dat is onze prediking. De prediking van de lijdende knecht en van de verhoogde knecht. En de prediking van die lijdende knecht des Heren, van de Heer Jezus in zijn lijden, dat hij werd getroffen door de bliksemschichten van de toren van God. Ja, die prediking die laat zien dat God de zonde nooit en te nimmer ongestraft zal laten. Daar komen we ook wel aan toe in de voorbereiding. Hè? En ieder bedenken zijn zonde en vervloeking, omdat de toren Gods tegen de zonde zo groot is, dat eer hij die ongestraft liet blijven, hij is aan zijn geliefde zoon gestraft heeft. Want zonde door de vingers zien, dat past een rechter niet, dus dat past de hoogste rechter nog veel minder. En dat zie je wel aan Christus in zijn lijden. Man van smarten, onwaardigste onder de mensen, verwond, verbrijzeld, afgesneden en vervloekt. Christus in zijn lijden laat je zien, je moet het maar niet wagen om met onverzoende schuld voor God te komen. Dat moet je echt, echt niet wagen. Want dat loopt echt verkeerd af, toch? Dat zie je wel aan Christus in zijn lijden. God straft de zonde. En tegelijk is dat de prediking van Christus in zijn lijden. Die laat zien hoe lief de Vader zondaren heeft. Zo lief. Dat liever dat hij zondaren verdient straft. Dat hij liever zijn eigen enige geboren kind, die onschuldig is in zichzelf, dat hij liever zijn kind straft. En dat de Knecht des Heren, de Heer Jezus, daar zijn leven, lijden, sterven voor over heeft. Zo lief heeft hij zondaren, dat hij voor hen stierf. En dat er in de heiland vrede, vrijspraak is. Zo duur betaald, omdat zo grote liefde daaraan ten grondslag ligt. En dan de prediking, onze prediking. Dat deze Jezus in zijn vernedering is verhoogd en verheven, ja zeer hoog is geworden. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde nu gekregen. Hij zit aan Gods rechterhand. En hij mag beheren en uitdelen alle hemelse schatten. De Heilige Geest niet te vergeten. Om vele heidenen te besprengen met zijn bloed en met zijn geest, hebben we gehoord. Zodat zondaren tot inkeer komen. Zodat het bloed van Christus druppelt op de gemeente. En dat door zijn geest de gemeente dat met een hongerige ziel omhelst en in zich opsluit. Dat is onze prediking. De prediking van de knecht des Heren, van de Heer Jezus, in wie je in het kort ziet de toren van God, de liefde van God en de rijkdom en de macht om zalig te maken van God. Dat mag je uit de prediking van de Heer Jezus aflezen. Gods toren, Gods liefde en Gods rijkdom en macht. En over die prediking wordt dan dus gevraagd. Wie heeft hem geloofd? Heeft u hem geloofd? En dan staat er in het Hebreeuws het woord voor geloven waar ons woord amen vandaan komt. Dus mag ik zeggen, wie heeft er op deze prediking amen gezegd? Wie houdt deze dingen voor waarachtig? Voor betrouwbaar? Wie dat doet? Je kan natuurlijk zeggen, oh ja, dat geloof ik wel. Ik geloof best dat dat een goede prediking is. Ja, maar wie er amen op zegt. Wie die prediking waarachtig en betrouwbaar acht. Die komt in beweging. Hou dat maar vast vanmorgen, hè? Geloof brengt je in beweging. Als je iets echt waarachtig vindt en serieus neemt, dan zet het je in beweging. Een paar voorbeelden ervan. Als je bij de dokter zit en we krijgen bericht dat we ernstig ziek zijn en dat we daar niet gering over moeten denken, maar dat de dokter één ziekenhuis in Nederland weet, laat het Leiden of Groningen zijn, waar ze juist voor deze ernstige ziekte toch een behandeling hebben die heel goed resultaat geeft. Als u dan naar huis gaat en u gaat in uw stoel zitten en denkt, nou, laat ik eens een aspirintje nemen en dat is het dan. Dan gelooft u niet wat die dokter zegt. Dan gelooft u niet wat u gehoord hebt. Want als je dat geloven zou, als je dat serieus zou nemen, zou je als je wie de weer gaat zorgen dat het ziekenhuis gebeld wordt, door de dokter of door jezelf, dan zou je in beweging komen om je bij dat ziekenhuis aan te laten melden, toch? Als je het serieus neemt, brengt het je in beweging. Tweede voorbeeld, als we denken aan de vorige avondmaaldienst. Toen ging het over die vrijstad, die vrijsteden. Als iemand een ander per ongeluk gedood had door een bedrijfsongeval, dan was die ten dode opgeschreven, tenzij dat hij op tijd in een van die vrijsteden zou komen. Die waren ervoor om zulke doodslagers binnen de muren te krijgen en dan zou hij blijven leven. Als die man in waar het over gaat dan handen wringend op een bankje zou blijven zitten, of er zou rondjes blijven rennen om die vrijstad heen, wat blijkt daaruit? Dat hij dat niet echt gelooft. Want zou hij echt serieus nemen van die vrijstad, dan zou hij wel zorgen dat hij binnen die vrijstad kwam. Dan zou het hem wel in beweging brengen tot in die vrijstad. Dus wie onze, wie de prediking van de profeten en apostelen gelooft, die is in beweging gekomen. In beweging naar Christus toe. Want als je dat echt voor waarachtig houdt. De toren van God, de liefde van God en de rijkdom van God, dan kun je niet blijven wie en waar je bent. Dan blijf je ook niet handen wringend op je stoel zitten. En dan kom je in beweging. Naar Christus toe. Je zoekt de zaligheid buiten jezelf. In hem. Geef mij Jezus of ik sterf. Buiten hem geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Dat is geloof. Dat is geloof. Kijk, als je op je eigen manier blijft leven. Zeg je niet echt amen op de prediking. Als je je zonde vast wil blijven houden. Zeg je niet echt amen op de prediking. Als je zegt ja, maar. Ja, dan moet je toch ook, moet je ook horen. Dan zeg je niet echt amen. Ja, maar is geen amen. Wie onze prediking gelooft, bedoelt Jesaja. Die komt in beweging. Toen vluchtte ik tot Jezus. Nou zijn we bij het punt waar het om gaat. Hè? Wie gelooft er? Wie heeft onze prediking geloofd? Beproeft u zelf. We onszelf of in het geloof zijn. En hoe beproef je jezelf nou op zijn zekerst? Maar misschien heb je dat, vind ik nog niet zo makkelijk hoor, elke dag. Hoe beproef je nou jezelf op het zekerst? Ik leen het aan Kolbrugge. Dan zegt Kolbrugge, hoe beproef je nou zelf het onbedriegelijkste, of je gelooft of niet? Door het nu te doen. Door het nu te doen. Door nu te vluchten tot Jezus. En zeg maar, heren, of ik het nou voor het eerst doe of voor de honderdste keer, dat weet ik niet. Maar als het nou voor het eerst voor de honderdste keer is, nu kan ik niet zonder. Heden, op 21 februari 2016, vlucht ik tot Jezus. Voor de eerste keer of voor de honderdste keer. Je beproeft het geloof op zijn zekerst. Door het met ter daad te beoefenen. Kom tot Christus. En gemeente. Schuif dat nou toch vooral niet laten. Dat moet toch vooral niet voor ons uitschuiven. Blijf toch vooral niet de volgende week maar voorbij laten gaan. Dan hebben we dat tenminste weer gehad. Ik zou ook zeggen, als op u van toepassing is. Blijf ook vooral eens een keer niet weg uit de bedieningsdienst. Maar maak het eens een keer mee. Misschien voor het eerst van uw volwassen leven. Ga er eens niet omheen. Doorleven is zo gevaarlijk. Want wie niet gelooft. Ja, die heeft geen toegang tot de tafel. Dat geloven we wel. Maar wat zegt het formulier? En hun verkondigen dat zij geen deel hebben in het rijk van Christus. Wie niet gelooft in die beweging naar Christus toe, die moeten verkondigen dat die geen deel in het rijk van Christus, en in welk rijk je dan wel deel hebt, dat hoef ik niet hardop te zeggen. Dat bedenkt u zelf wel met huivering. Laat je dan toch deze week door die wegversmalling is tot stilstand brengen. Bekeert u. Want echt, de prediking is geloofwaardig. Echt, deze prediking is onbedrieglijk, goddelijk zeker. En daar komt iedereen een keer achter. Daar kom je achter als je sterft. Dat God de zonde niet ongestraft laat. En dat er behoud was. Was is het dan. Was. In Christus. Je komt erachter dat deze prediking het goddelijk amen in zich draagt. Maar alstublieft, laat dat nu zijn. En niet hierna. Wie heeft onze prediking geloofd? Kwam erdoor in beweging naar Christus toe? Ja. En op zijn zekerst beproefd door het dagelijks te beoefenen. Welkom aan de tafel volgende week. Welkom aan de tafel des Heren. Daar worden vluchters tot Jezus toegenodigd. Om het te mogen zien en proeven. Ik voor u. Ik voed u steeds. En ik zal u opnemen. Tot avondmaal van de bruiloft van het Lam. En zeg nou zelf. Wat een wonder is dat, hè? Wat een wonder. Niet voor te stellen. En dat wordt niet gezegd dat geloof zo'n wonder is. En dat avondmaalsgang zo'n wonder is. Dat wordt niet gezegd om je te laten denken, nou, dan zal de kans zeker heel klein zijn dat het mij geldt. Of in betrachting, nou, dan zullen er maar enkeling zijn die in dat wonder deelt. Nee, daarom wordt niet gezegd dat het een wonder is. Maar wel om te doen beseffen wat een dankbaarheid. Wat een vreugde. Wat een verwondering mag het geven. Als ik geloven mag. Als ik mocht komen. In beweging gebracht tot Christus. Hoezo dan? Nou, dan gaan we eens kijken naar de verklaring die in onze tekst zit. En om te beginnen bedoel ik ermee de verklaring van die vraag die onze tekst stelt. Waarom vraagt Jesaja dat? Wie heeft onze prediking geloofd? Wat is de verklaring voor het feit dat hij die vraag toen en dus ook nu in ons midden neerlegt? Nou, die verklaring zit hem hierin. Dat als je de vraag goed leest en ook straks het Nieuwe Testament erbij betrekt, dat die vraag eigenlijk gesteld wordt vanuit een hele sombere ondertoon en achtergrond. Het is een beetje alsof, dat is nou morgen niet het geval, maar alsof op een maandag de leraar of de juffrouw, meester in de klas rondgaat om te kijken wie zijn huiswerk heeft gemaakt. Nou, en de eerste? Nee. En de tweede? Ook niet. En de derde? Ook niet gemaakt. Wie heeft nou eigenlijk zijn huiswerk gemaakt, heer? Dan stelt u op een duurde vraag. Als nou de eerste vier het al geen van allen hebben gemaakt, wie dan eigenlijk wel? Want, nou ja, dat lijkt in elk geval niet veel op. Wie heeft onze prediking geloofd? Dat is vanuit dezelfde achtergrond als die ik net schetste. Dat Jesaja om zich heen kijkt in zijn tijd. En onder de indruk van zoveel volksgenoten die de afgoden dienen, vraagt Jesaja, wie heeft onze prediking nou eigenlijk geloof? En zo komt de tekst ook in Johannes 12 bij de evangelist. Hè? Als Jezus uitgebreid heeft gesproken. Hij heeft vele tekenen gedaan. Lazarus uit de doden opgewekt. De wonderbare spijzing is geweest. En we hebben het gelezen. Hè? En hoewel hij zoveel tekenen gedaan had, nochtans geloofden zij in hem niet. Omdat Jesaja had gezegd, wie heeft onze prediking geloofd? En we lazen in Romeinen 10 dezelfde achtergrond en toon in die woorden. Als Paulus aan de prediking onder de heidenen heeft geschetst. Hè, hoe zullen ze prediken als ze niet gezonden zijn en geloven als ze ze niet gehoord hebben. Maar dan zegt hij erachter, doch zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. De meeste niet. Dat heeft Jesaja al geprofeteerd toen hij zei, wie heeft onze prediking nou eigenlijk wel geloofd? Dat is de verklaring voor die vraag van Jesaja. Zo ligt dat blijkbaar. Wie gelooft er nou eigenlijk? Hoe komt dat? Hoe komt dat? Hoe komt het dat er zoveel niet geloven? Nou, dat zegt vers 2 direct achteraan. Dat wordt je want. Dus daar vind je die verklaring daarvoor. Hè? Want die knecht des Heren, de Messias, de beloofde, is maar als een reisje, een klein scheutje opgeschoten. Als een klein worteltje. Hij had geen gedaante, geen heerlijkheid. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. En daarom heeft bijna niemand geloofd. Want zo'n Messias wil niemand aan. Een Messias die geen tekenen doet. Die geen engelen laat zien. Die geen opzienbarende wonderen keer op keer doet op bevel. Maar een Messias die de man van smarten en de gekruisigde is. Die daarmee laat zien. Als je bij me komt. Allereerst voor welvaart en rijkdom en een makkelijk leven en gezondheid. Daar moet je niet bij mij zijn. Daar moet je niet bij mij zijn. Dat heb ik in elk geval niet op belofte te bieden en te geven. Dat zie je toch wel aan mezelf. Een Messias aan wie je kunt zien dat je beste werken zo erg zijn dat dit nodig was. En dat er geen enkel werk van ons als één draad gerechtigheid mee door kan. Een Messias in wie je ziet dat het geloof en de navolging van hem zelfverloochening betekent. En je onderwerpen aan de wil van de Vader. Al kost je dat je gemak en je geluk en je leven. En al kost je dat alles. Wie wil er nou zo'n zalig maken? Niemand. Nee, ook niet een paar. Nee, niemand. Want wij zijn zo verdorven. En zo dwaas en blind. Wij willen gaan voor aards gemak en kortstondig geluk, hier en nu. We willen niet weten onze beste werken nog geen draad gerechtigheid voor God voorstellen. En we willen niet lijden in zelfverloochening om zijns naams wil. Dat bleek al tijdens Jezus' omwandeling op aarde. Zijn discipelen die sloegen om zich heen. En toen verlieten zij hem allen. Van hem wegvluchtende. Zo zijn mensen. Allemaal. Blind. Voor wat tot onze zaligheid dient. En onwillig. Om van blindziende gemaakt te worden. Daar hebt u uw portret en het mijne erbij. Dat verklaart die vraag van Jesaja. Wie heeft de prediking geloofd? Dat valt niet te verwachten in elk geval. En dat spreekt al allerminst vanzelf. Ja, soms lijkt dat toch wel eens een beetje er wel op, hè? Alsof geloven wat in het verlengde ligt van ons van onze hang naar geluk. Als het nou maar helder wordt gebracht. Als je maar kan begrijpen dat God van je houdt en dat je waardevol voor hem bent. Als je dat nou maar duidelijk genoeg preekt, dan geloven ze het allemaal wel. Nou, die veronderstelling heeft al te veel kwaad in de kerken aangericht. En die houding, die zegt hoeveel mensen zich daardoor al hebben laten bedriegen voor de eeuwigheid. Die veronderstelling heeft al te vaak de avondmaalsgang laten vervlakken. Tot iets wat er nou natuurlijk bij hoort. En wat natuurlijk je taak en je plicht is. Geen wonder dat er jongeren zijn die dan zeggen, er gaat zo weinig vanuit van zo'n bediening. Je ziet zo weinig blijdschap. Dan kun je natuurlijk wel uitleggen, ja, er is wereldse blijdschap en geestelijke blijdschap. En dat is helemaal waar. Maar je mag het ook met ons door laten dringen. Is er nou verwondering? Is er nou dankbaarheid? Als ik aan die tafel mag zitten. Is dat nou echt een onvoorstelbaar wonder voor me? Dat ik daar mag zijn en komen volgende week. Het valt in elk geval niet te verwachten. Als we zien op hoe een mens, hoe u, jij en ik van nature zijn. Echt. En dat verklaart die vraag van Jesaja. Wie heeft er nou eigenlijk wel geloof? Er zit, God zij dank, nog een tweede verklaring in onze tekst. Want, en met name nog een keer, God zij dank. Ze zijn er wel, die geloven. Toen bij Jesaja. Toen bij Jezus, hier en nu in onze gemeente, ze zijn er wel, die de prediking geloofd hebben, toch wel. Hoe kan dat dan? Dat viel toch totaal niet te verwachten? Een mens is toch blind en ook nog onwillig om van blindziende gemaakt te worden. Verklaar me dat dan eens. Hoe het dan kan zijn dat er toch zijn die de prediking geloofd hebben en tot Jezus gevlucht zijn. Nou, dat gaat onze tekst ook, dat is de tweede verklaring die onze tekst geeft. Wie heeft onze prediking geloofd? Maar in de tweede helft van onze tekst staat er dan, hè? Aan wie is de arm des Heren geopenbaard? En dat gebeurt vaker in de Bijbel, hè? In die twee versdelen wordt twee keer hetzelfde gezegd met andere woorden, hè? Parallelisme, weet je wel, hè? Wie heeft onze prediking geloofd? Met andere woorden, aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Dus de prediking geloven, vluchten tot Jezus, is hetzelfde als dat de arm des Heren aan je geopenbaard is. En arm, dat is in de Bijbel een beeld van kracht in je arm, je spierballen. Hè? Arm, dat is een teken van kracht, macht, sterkte. Dus de prediking geloof is hetzelfde als dat de Heere zijn kracht aan je heeft laten merken. Ja, en dan niet zomaar een kracht. Iemand wees me daar eens op. Als het gaat over Gods werken in de schepping, maan, zon, sterren. Hij heeft altijd over Gods vingers, Psalm 8, hè. Het werk uw vingeren. Wij zo spreken, om de zon op zijn plek te zetten, had God aan zijn pink genoeg. Maar als het gaat om het werk van de herschepping, verlossing, bekering, heeft hij niet over het werk van Gods vingers, dan heeft hij het over het werk van Gods hand, of het werk van Gods arm. Dat voel je wel aan. Dat dan geeft, daar zit meer kracht in. Hij hoort verschil wel, hè? Met je pink, met een vinger. Ja, kun je een kopje van tafel een beetje verder schuiven. Even aan de pink genoeg. Een inbreker die je kamer binnenkomt. Ja, die douw je met je pink niet terug. Daar moet je echt je handen voor in de strijd gooien. Hè? Dat kost meer kracht. Nou, hè, voor God. Om de wereld te scheppen. had hij als het ware aan zijn pink genoeg. Om een zondaar tot geloof te brengen, heeft God zijn hand nodig. Om die weerstand, om dat ongeloof, om dat verzet, om die onwilligheid te weer te stellen en te overwinnen. Nou heeft God geen handen en geen pink en geen arm. En God is God en geen mens. Maar bedoeld wordt dus, voor de schepping van de wereld was een klein beetje kracht van God genoeg. Maar voor de bekering van een zondaar is een almachtige grote kracht van God nodig. Maar dat doet hij dan ook. Dat is nou het werk van God de Heilige Geest. Om met onweerstaanbare almachtige kracht tot geloof in de prediking te brengen. Te lijden om te komen en te vluchten tot Christus. Dat doet de almachtige Geest die ook God is. De Dordtse leerregel zegt zo mooi, hoofdstuk 3:4. Dat het de Heilige Geest is. Die het verstand verlicht. Die het hart opent. Die de wil ombuigt. En vernieuwd, zodat die blind was, ziende wordt. Zodat die niet wilde, wel gaat willen. Zodat wie stokstijf bleef zitten wat hij zit, in beweging komt naar Christus toe. Dat doet de Heilige Geest op die manier. Zo reëel, alsof je een arm in je hart krijgt. En de Geest die doet je vluchten en komen tot de Heer Jezus. En daarom zijn ze er toch. Daarom zijn ze er toch. Zondaren die onze prediking geloven. Bent u er zo in? Zondaren die in beweging zijn gebracht elke keer weer. Al is vandaag voor het eerst. Tot Christus toe. De zaligheid zoeken buiten jezelf. In hem. Omdat de arm des Heren zich ook nu nog openbaart. Toont aan zondaren. Geloven. Hè? Dat heeft altijd in zich van. Gebogen onwil. Ja. Geloven dat in zich hè, van ingewonnen verzet. Ja, geloof is in zich van overwonnen ongeloof. Maar dat is het dan ook helemaal. Omdat de knecht is Here. En let nou maar eens op. Die Heilige Geest die dat in uw hart heeft gedaan. Voor u verworven heeft. Wees wat hè. Dat de Heer Jezus die Heilige Geest verdiend heeft voor wie het niet wilde. En voor wie het niet waardeerde. En toch deed hij het. Moet je eens indenken. Je ziet bij de plus. Nou ja, een van onze oudere gemeenteleden met een bak met boodschappen lopen. En die tas die rolt op de grond. Alle boodschappen rollen over de grond. Nou, jij steekt gauw over op de straat natuurlijk. En je gaat die boodschappen. En die oude vrouw. Blijf af. Wat denk jij dan? Nou, raap ze zelf op. Ik ben al weg. Als je niet eens geholpen wil zijn. Succes ermee. Als je het zelf niet wil, bekijk het maar. Zo was de Heer Jezus bezig op aarde. Om zaligheid te verwerven. En wij achten hem niet. En wij... We spuugden hem in het gezicht. En terwijl hij bezig was voor onze zaligheid, hebben wij hem niet geacht. We van ons weggestoten. En Jezus zei, ik ga er toch mee door. Ik hou het toch vol voor je. Ook al word ik niet geacht door jou erom. Ik ga toch het werk volbrengen. Ik ga toch mijn bloed storten. Ik ga toch de Heilige Geest verwerven. Om jou tot geloof te brengen. En om u te doen vluchten. Tot de Heer Jezus. De zaligheid buiten jezelf in hem te zoeken. Vindt u dan ook geen wonder als u mag geloven? Als je nou mag zeggen, ja Heer, ik geloof. Ik zoek het leven buiten mezelf in u, Heer. Vindt het ook geen wonder? Dat de Heilige Geest je onwil heeft omgebogen en heeft losgetrokken. En dat de Heer Jezus de Heilige Geest voor je wilde verwerven. Al zat je totaal niet op te wachten. En heb je hem alleen maar bespuugd. Vind het ook geen wonder dat het is omdat de Vader je verkoren heeft. Uit het hele menselijk geslacht naar zijn welbehagen. Voor de grondlegging. Dat ik mag geloven. Zo'n wonder. Dat ik ten avondmaal mag. Dat is zo'n zaak van driedubbele genade. Genade van de Geest die me inwon. Genade van de Zoon die de Geest voor me verwierf. Genade van de Vader die me van eeuwigheid verkoor. Dat ik ten avondmaal mag. O God. Dat is niet voor te stellen en niet klein te krijgen. Het dankgebed na het avondmaal, dat is echt wel ook zo mooi, hè? We danken u van ganser harte, dat uit grondeloze genade ons uw enige geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonde hebt gegeven. Dat danken we. En we danken u dat gij ons geeft een waarachtig geloof. Twee dingen om God voor te danken. Voor zijn Zoon. En dat hij mij heeft gegeven het geloof, waardoor ik zijn Zoon niet meer kon missen. En waardoor ik de zaligheid in zijn Zoon ben gaan zoeken. Dat is genade. En dat is evangelie. Weet u, dat is evangelie voor mensen die er vanmorgen niet bij kunnen. En die zijn er misschien wel. Daar zegt, ik kan hier vanochtend niet bij. Ik leef steeds toch maar weer verder. Je kan toch niet tegen me zeggen dat ik nou eens moet voorbereiden, maar ik kom toch niet van. Ik krijg me toch niet los van de zonde. Het lukt nog niet om te denken aan de eeuwigheid en aan dingen waar het om gaat. En ik durf toch niet te komen tot Christus. Want er is zoveel wat me het een te veel, het ander te weinig. Er is zoveel dat me tegenhoudt. Kom ik ooit bekeerd. Linksom of rechtsom of voorvader ook vandaan. En hoe u bekeerd wordt. Door hem. Door die arm des Heren. En die arm is zo ver. Die komt overal ook waar jij zit. En die arm is zo sterk. Die rukt ook u los. Waar je ook in vast zit van zonden of van ongeloof. Arm des Heren die zich openbaart. En daarom kan het ook voor jou. He, u weet het wel, dat woord van Thomas Boston. He. Als je niet naar God kunt komen met geloof. Kom dan maar om geloof. Als je niet tot Jezus kan vluchten met bekering. Kom dan maar tot Jezus om bekering. Voor wie zou het nou niet kunnen? Met zo'n zaligmaker en zo'n arm des Heren, die zich wil openbaren, die zich bekend wil maken en die zijn macht wil tonen en die ons verkondigd wordt. O Heren, trek ook mij. O Heren, leg uw arm en uw macht ook op mijn hart met dat doel. Die vraag, gemeente, krijgen we van Gods wegen allemaal voor ons vanmorgen. Wie heeft onze prediking geloofd? Wie is de arm des Heren geopenbaard? Een vraag bedoeld tot bekering voor ieder die nog nooit tot Jezus kwam en er zich vanaf maakte. Een vraag tot verwondering voor ieder die tot Jezus kwam, tot Jezus werd gebracht, opdat ik zal beseffen en belijden, mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen.
Dat zingen we. Dat is van 52 vers 7. Mijn God, u zal ik eeuwig loven omdat gij het hebt gedaan. Psalm 52 vers 7. Laat ons gezamenlijk de Heere danken en bidden. Heere, uw naam, uw arm, zij eeuwig geloofd en gedankt, want door uw naam en door uw arm is er een gemeente gekomen. Is er geloof in uw gemeente? En het is aan uw arm te danken, Heere, als er geloof is in ons hart. Het zoeken van de zaligheid buiten onszelf in de Christus der prediking. Heere, laat ons dat zo verwonderen, zo versteld doen staan, dat zou toch niemand verwachten. Dat een mens zoals ik ben, zou geloven. En toch is het gebeurd. Heere, geeft u volgende week avondmaalgangers met die verwondering, die dankbaarheid. Zo uw avondmaalzondag tegemoet te leven. En we bidden het Heere tegelijkertijd. Laat uw arm wonderen doen. De kracht, de macht van uw geest, die zo onweerstaanbaar in uw kracht verstand verlicht, harten opent, onwilligen gewillig maakt, wegvluchters tot toevluchters maakt. Heere, laat uw arm zich openbaren. De kracht van uw geest zich lieflijk en heerlijk manifesteren. Opdat wij ook die vraag niet ontlopen. Wie heeft onze prediking geloofd? Geef dat we ons niet vanaf kunnen maken, Heer. Niet de wegversmalling kunnen omzeilen met omweggetjes en binnenweggetjes.
Geef, Heere, dat die vraag ons hart binnenkomt en daarin blijft. Net zo lang totdat wij in beweging komen. In beweging komen naar Christus toe. Geef me, Jezus, of ik sterf. Buit u geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Heere, geef ons de wonderen van uw arm. Meer en meer. En bij meerderen en meerderen. Geef uw zegen over deze dag. Zegen. De prediking. Al is het ook weer niet helemaal, maar toch de vertelling op de zondagschool. Zegen de avonddienst hem die op voor te gaan. We willen een gezegende voorbereidingsweek. Een gezegende woensdagavonddienst. Zegen hem die op vakantie zijn vanuit ons midden. Of die morgen op vakantie hopen te gaan. Geef hen ook daar uw hoede, uw geleide, uw voorbereiding. Hoor ons, Heere. O God van alle genade. Om Jezus wil. Uw naam ter eer. Amen.
Laten we zingen van Psalm 95, vers 4. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Psalm 95, vers 4. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.